als de markt er in hoge mate van overtuigd is dat er een renteverlaging zal komen, dan zal die er wel komen.
Ja, dan wordt het gewoon wel een bloedbad als die er niet komt.
Ja, 3,2% core inflatie is niet per se een reden om de rente te verlagen.
Ja, beste beleggers, het is donderdag 15 augustus. In de week waarin aandelenmarkten weer tot rust kwamen na de mini-crash van vorige week en de tijdelijke topman van JDE Peet's maandag plotseling niet meer op zijn werk verscheen, staat de AEX op 895 en de S&P 500 op 5463 punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. Now, I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren en kijken. Ik zit hier met mijn collega's Loege Schilder en Jeff Thijssen. Ik ben zelf Johan Brinkman trouwens. Loege zal ingaan op de Amerikaanse inflatiecijfers die deze week naar buiten kwamen. En hij zal een aantal duurzame aandelen tippen die zullen profiteren van de sectorrotatie van groei naar waardeaandelen. En jij wil het hebben over de halfgeleide sector en generatieve AI. Dat is voor de mensen die het niet weten een vorm van kunstmatige intelligentie waarmee geautomatiseerd content wordt gecreëerd op basis van verzoeken van gebruikers. Enkele bedrijven die aan bod zullen komen, heeft Jeff beloofd, zijn AMD en Alphabet, dus niet de minste. Maar zoals altijd, we beginnen met terugblikken. Loege, wat is jou afgelopen week het meest opgevallen?
Nou, ik heb dit keer een heel rijtje voorbereid. Meestal
nou,
dan,
perfect.
Dan los.
We zetten ons grap. Ja.
Ja. Nou, je zei al, de beurs herstelt weer van de mini-crash van vorige week. En dat vind ik wel het meest opvallende. Dat de laatste keer toen ik hier in de podcast zat, dat was 11 juli. Herinner je misschien? En toen,
zeker.
Toen liepen we eruit en toen had ik een appje gekregen van mijn collega. De draai lijkt begonnen. En achteraf was dat ook precies de dag dat die rotatie ingezet werd. Nou,
hoe wist die collega van jou dat zo precies?
Nou, dat wist hij niet. Maar,
waarom zei hij dat juist op dat moment?
Nou, ja, omdat toen de Magnificent Seven aandelen allemaal omlaag gingen. En een aantal bedrijven die een hele tijd waren achtergebleven, Die gingen juist omhoog op die dag. En goed, dan kan het natuurlijk ook in de loop van de dag wel weer draaien. Maar daarom zei hij, de draai lijkt begonnen. Dus hij had toen het idee van die IT-bedrijven die misschien toch wel in bubbelachtig terrein zijn gekomen. Ja, die kunnen nu wel eens aan een daling beginnen. En daardoor komt er geld vrij uit die verkopen, wat dan in andere bedrijven wordt belegd. En Nvidia, dat is dan natuurlijk even het meest opvallende aandeel in die run die we hebben gehad. Nou, Nvidia die bereikte vorige week maandag een low van $90. En de high, heb ik even erbij gezocht, op 20 juni was 140. Dus ten opzichte van die high was het 36% gedaald. Nou, afgelopen maanden, of dus vorige week maandag, kwam er in het weekend een bericht. Dus het was zeg maar die grote daling. En in het weekend kwam er toen een bericht dat Nvidia vertraging had opgelopen bij de uitlevering van Blackwell chips. Dat zijn de nieuwste AI chips. Omdat er een foutje in het design zou zitten. En uiteindelijk vanaf die low op die maandag is het hersteld. En gisteren sloot de koers op 118. Dus is er alweer 30% bij.
Ja.
Terwijl
Zijn percentages die je vaak bij minicap ziet, maar ja, niet bij.
Ja, want in dit geval gaat het inderdaad om 1000 miljard. Hè? 36% is meer dan 1000 miljard in het geval van Nvidia. En zoals beleggers dan wel weten, ja, als iets 30% zakt, moet het niet 30% omhoog om weer terug te keren, maar een groter getal. Dus op dit moment staat Nvidia nog steeds 15% onder de high, maar al wel weer 30% hoger dan vorige week maandag. Ja, dat zijn gewoon enorme percentages. En uiteindelijk is het, denk ik, voor de aandelen in de duurzaam portefeuille, maar voor heel veel beleggers bepalend. Gaat dat herstel doorzetten? En gaan we gewoon weer door met hogere koersen en hogere waarderingen voor IT-bedrijven? Of gaat die draai weer oppakken? He, was dit een buy the dip binnen die draai en gaat die draai weer door? Ik denk dat het allerbelangrijkste is. En dat is dus ook waar ik wel met interesse naar heb gekeken. In diezelfde IT-hoek was er een uitspraak van de rechtbank in Amerika over Alphabet, over het monopolistische gedrag. En Alphabet, ja, de rechter heeft vastgesteld dat Alphabet een monopolie heeft met Google en met YouTube. En dat ze zich ook als een monopolist gedraagt. Dus daar zullen ongetwijfeld weer vervolgen, rechtszaken, uitspraken over komen.
Is dat een baanbrekende uitspraak in jouw ogen?
Ja, nou ja, dat denk ik wel. Dus dit is dan stap 1. En dan stap 2 is, wat gaan ze daar dan mee doen? Dus er komen nu allerlei berichten dat Alphabet dan misschien wel opgebroken gaat worden. Dat YouTube en Google gesplitst moeten gaan worden. Ja, we gaan dat zien. Maar in ieder geval, als je onder het vergrootglas ligt van de overheid, dat je je monopolistisch gedraagt, dat is nooit een goede positie. Want dat zal ongetwijfeld tot maatregelen of tot voorzichtiger gedrag op marges gaan leiden, denk ik. Nou, vanochtend een ander bedrijf, en Alphabet zit in de duurzame portefeuille. En vanochtend kwam NN Groep, die zit ook in de duurzame portefeuille, kwam met cijfers. Nou, die verdienen goed geld. Iets minder kapitaal gegenereerd, maar wel beter gegroeid. De nieuwe business was 23% meer dan vorig jaar. Dus dat ziet er op zich goed uit. Het interim dividend is 14% verhoogd. En vorig jaar kwam het dividend op €3,20 uit. Nou, als die 14% ook bij het slotdividend wordt doorgetrokken, dan komt het 3,65 dividend. En op een koers van 44,45 is dat een dividendrendement boven de 8%. Dus dat is natuurlijk een heel mooi dividendrendement voor NN. En ze kunnen dat gemakkelijk betalen, want de payout ratio, dus het percentage wat ze aan dividend betalen ten opzichte van de winst, is nog steeds onder de 50%. Dus dat, nou ja, de markt reageert er een beetje flauw op, maar ik vind
flauw
het
in de zin van
nou, dat de koers ietsje daalt, ja, op die cijfers. Maar 8% dividend. En dat komt misschien ook omdat de koers de afgelopen tijd wel wat opgelopen is. Ze kopen ook nog aandelen in voor 300 miljoen per jaar. Dus dat, nou ja, ik vind dat
goed aandeel om in portefeuille te hebben.
Denk ik wel. Stabiel en mooi en een stabiel basisrendement. Pandora, die Deense juwelenmaker, kwam afgelopen maandag met cijfers. De omzet is 15% gegroeid, waarvan 8% uit de like-for-like, zoals ze dat dan noemen. Dus de bestaande winkels. En die andere 7% is door groei van het aantal verkooppunten. De groei voor het hele jaar hebben ze bijgesteld van een verwachting van 8 tot 10% naar 9 tot 12. Dus dat is over het algemeen ook heel positief. En toch door onder andere achterblijven omdat het geen AI is. Door die mini-crash, wat je dan straks noemde, eerder in de week, staat Pandora nog zo'n 17% of nog zo'n 12% onder de all-time high. Dus dat.
En die zit toch ook in de duurzame portefeuille?
Zit er ook in.
Want het is ook een duurzame sieradenmaker, heb ik begrepen.
Ja, maar gebruiken veel gerecyclede materialen, kweken diamant. Maar daar ga ik een aandeelanalyse over schrijven. Dus de laatste.
Oké, dan is dat voor de abonnees heel binnenkort in beleggersbelangen.
Nou, en de laatste die ik dan even wil benoemen, misschien kom ik zo wel op nog eentje hoor, als het tussendoor nog tijd is. Maar dat is Novo Nordisk en Eli Lilly. Dus je hebt eigenlijk op dit moment twee grote trends. De AI en de afvalmedicijnen. En Novo Nordisk en Eli Lilly zijn de grote makers van die afvalmedicijnen. Nou, Novo Nordisk kwam eerst met cijfers. En die hebben wij in juli uit de duurzame portefeuille gedaan. Dus daarom toch nog wel met een schuin oog met extra interesse bekeken. En rond iets boven de 1000 hebben we die toen verkocht. En Novo Nordisk stelde wel de omzetverwachting, de groei, naar boven bij. Maar de markt vond het toch niet genoeg. Want het aandeel daalde in eerste instantie naar iets boven de 820. Dus zo'n 18% lager als dat we dat begin juli verkocht hadden. Nou, een paar dagen later kwam Eli Lilly met cijfers. En die waren echt veel beter dan verwacht. Stelde ook de omzetverwachting opwaarts bij. En Novo Nordisk kon ook profiteren vanaf die publicatie. Eli Lilly ging zelf 20% omhoog. En Novo Nordisk herstelde met 10%. Dus die zit nu rond 915. Nog wel onder ons verkoopniveau, maar al wel een stukje boven de bodem. Ja. Dus ook met interesse bekeken.
Ja, net als bij AI, ook bij die afvalmedicijnen, schijnbewegingen van is de hype voorbij of is het even een pauze?
Ja, inderdaad. En in ons geval denk ik niet dat. Ik denk dat die afvalmedicijnen nog veel verder gaan groeien. Maar misschien was de markt wel een beetje vooruitgelopen op de groei, op de winstgevendheid. En was die koers misschien iets te ver opgelopen.
Oké, dankjewel Loege. En als je straks nog wat binnen schiet, breek in. Jeff, jou is vast ook een en ander opgevallen. Of heb je alleen maar lekker vakantie gevierd en niet naar de markt gekeken?
Nou, in het bijzonder, ik heb wel behoorlijk veel gelezen en bekeken. En Ja, als ik nu kijk, het laatste nieuws, veel nieuws in het koffielandschap. Ik zag ook in de intro van het blad een stukje over GDE Peets van jou. Dat de CEO, die is opgestapt.
Ja, dat kwam gewoon niet meer. Dat hij dacht zondag, ik heb er geen zin meer in, volgens mij.
Nee, en dat is toch bijzonder, want hij zat er pas sinds april. Het was wel een interim CEO. Maar het gaat natuurlijk niet zo goed bij GDE Peets. Kosteninflatie, daar hebben ze last van. Ze hebben ook heel veel last van de consument steeds meer thuismerken daarvoor bewust kiest. Dus het is wel opvallend, want misschien wordt het al de vierde CEO in 1 jaar tijd.
Ja, als er weer een opvolger komt, ja.
Ja, dus ja, dergelijke schommelingen in en bij het management, brengt onzekerheid. En daar zijn beleggers niet, daar houden ze niet van. Dus de koers die doet het ook al een tijdje niet al te best. GDE Peets, mensen die het niet kennen, dat is van bijvoorbeeld Douwe Egberts, Senseo Coffee, maar ook van Pickwick Thee. Dus toch best een mooie portefeuille met een aantal bekende merken. Zelf ben ik geen fan van koffie, dus ik ben niet de expert. Maar er was meer nieuws in het koffielandschap, namelijk bij Starbucks. En dat vond ik zelf wel een opvallend. Ook daar vertrekt de CEO, maar die hebben wel al meteen een vervanger. En de vervanger is Brian Nickel. En die komt over van Chipotle, Mexican Grill keten. En als je kijkt naar de koersreactie, is dat wel opvallend te noemen. Want op het moment dat bekend werd dat hij de overstap maakt naar Starbucks, ging het aandeel Starbucks dat sloot de dag 24% hoger uit.
En dan hebben we het ook niet over weinig geld, hè?
Het gaat toch om vele miljarden. Nou, het aandeel was wel flink gedaald. We hebben het hier al eerder een paar keer in de podcast over gehad. In ieder geval 24% koersstijging op 1 dag door de benoeming van een nieuwe CEO. En het andere aandeel, Chipotle, die ging met 7,5% naar beneden.
Ja, wat kan deze man zo goed dat hij deze koersreacties veroorzaakt?
Nou, hij heeft in ieder geval heeft een redelijk gedegen track record. Want hij was sinds maart 2018de CEO bij dat Mexican Grill restaurant keten. En daarvoor was hij CEO bij Taco Bell. Als je kijkt, sinds maart 2018 deed het aandeel 724% rendement. En als je dat afzet, dat is gemiddeld per jaar 38,6%. Toen hij de CEO was in die periode bij die keten. En in dezelfde periode doet Starbucks 90,5%. Dus dat is een aanzienlijk verschil. En met name in de laatste 5 jaar zie je echt een heel groot verschil in rendement. Nou ja, het ligt natuurlijk ook aan in welke business zit je. Zit je in een groeimarkt? Heb je wind mee of wind tegen? Maar dan nog, ja...
Maar laat die bedrijven dan snel groeien? Of weet hij de winstgevendheid juist door kostenbesparingen te vergroten? Heb je daar zicht op?
Ja, zover heb ik het niet doorgrond. Want het zit niet in mijn sector die ik volg. Maar ik vond het een opvallende koersuitslag op de korte termijn. En ik zie wel dat de laatste 5 jaar bracht dat aandeel waar hij vandaan komt 26% per jaar op en Starbucks maar 1,7% per jaar. Dus één man kan op korte termijn een groot verschil maken. De koersreactie is natuurlijk...
Loegen schudt zijn hoofd, die denkt van...
De koersreactie lijkt te zeggen dat één man een enorm verschil kan maken. Maar dat is natuurlijk niet zo. Dus ik denk dat daar een heel team zit. Hè? Dus het is een goed concept, een goede missie, visie. En er zit een heel team die zorgt voor dat succes. Want dat kan nooit één persoon zijn. Ik denk wel dat Starbucks is natuurlijk een beetje kwakkelend. Daar hebben we het vorige keer ook over gehad. Eerst die Howard Schultz die dat heel groot heeft gemaakt. Toen een nieuwe CEO, toen Howard Schultz weer terug. Toen weer een nieuwe CEO. En nu toch niet de juiste oplossing. Dus zij moeten wat. En ze hebben de nieuwe CEO 85 miljoen aan aandelen al vastgegeven om een soort transferpremie, zag ik. Ja. Dus ze willen hem graag hebben. En dat snap ik, want 773%, dat is natuurlijk een enorm rendement waar de markt rond de 90 tot 100 zit. Ik snap het.
Maar gaat hij zijn team ook meenemen?
Dat heb ik ook nog niet gezien. Nee. Maar dat zal natuurlijk niet zo makkelijk zijn.
Nee, zeker niet. Nee. Oké.
Okay, nou. Klopt. Maar dan nog. Ja, het is wel belangrijk, denk ik, bij elke bewuste keuze die je maakt voor een belegging, om ook te kijken naar het management. Want ja, die kunnen toch beslissingen nemen die positief en negatief voor je kunnen uitpakken. Een interessant boek daarover heb ik al een keer eerder genoemd in de podcast, is The Outsiders. The Outsiders, dat is een boek waarin wordt besproken hoe bepaalde CEO's omgaan met de kapitaalallocatie. Warren Buffett heeft het boek ook meerdere keren getipt. En het gaat echt om de kapitaalallocatie. Dus ja, wat doen bedrijven met de cash die binnenkomt? Bijvoorbeeld investeren in de activiteiten die ze al hebben. Overnames doen, maar ook bijvoorbeeld afbouwen van schulden. En daarnaast kunnen ze ook aandeelhouders trakteren. Bijvoorbeeld met dividend, hopelijk vaak een groeiend dividend. Of de inkoop van eigen aandelen. En met name dat laatste, dat vind ik zelf een mooie manier om waarde te creëren. En in het boek zit ook een leuk voorbeeld van Harry Singleton. Dat is de voormalig CEO van Teledyne. Dat is een industrieel conglomeraat. En in een periode van 27 jaar, want het bedrijf bestaat al heel lang. In een periode van 27 jaar dat hij de CEO was, kocht hij 90% van de eigen aandelen in. En dat is natuurlijk, dat noemen ze ook wel de kannibaal. Maar de netto winst, als je kijkt even naar de netto winstontwikkeling over die periode, die ging maal 8 in 27 jaar tijd. Maar doordat hij 90% van de eigen aandelen terugkocht, ging de winst per aandeel maal 46. Nou, je kan al raden dat een belegging in Teledyne een succes was, want het leverde gemiddeld 20% per jaar op, met toch niet al te sexy business. Dus het toont maar weer de kracht van de slimme keuzes van het management.
Ja.
En dat boek bespreekt een aantal CEO's als voorbeeld. Dus die kan ik zeker aanraden.
Nou, we zullen een link naar het boek in de show notes zetten. Ja.
En 20% rendement gemiddeld per jaar, dat klinkt misschien veel. Maar dat is niet. Er zijn er meer van.
Ja.
En een daarvan die kwam ook, zit ook weer in mijn terugblik. Die kwam met halfjaarscijfers. En dat is een van mijn favoriete Lotus Bakeries. Dus Lotus Bakeries, dat is ook een bedrijf met serieuze rendementen. Want de afgelopen 5 jaar...
Ja, Belgische koekenbakkers schreven wij een keer. Dat klinkt misschien wat oneerbiedig.
Ja, het zijn zeker geen koekenbakkers. Want de afgelopen 25 jaar 25% per jaar. De afgelopen 20 jaar 30% per jaar. De afgelopen 10 jaar 29% per jaar. En de afgelopen 5 jaar 34% per jaar rendement. Dus kleintjes kunnen groot worden.
Ja, de parel van de Belgische beurs, zegt onze collega Danny altijd.
De eerste halfjaarscijfers toch weer heel overtuigend. Omzetgroei bijna 20% met de verkoop van koekjes. En het was niet zoals je bij andere partijen ziet, dankzij inflatie. Want de volumes stegen met 16%. Dus ze blijven aan de weg timmeren. En er zit ook een CEO, waar ik ook wel vertrouwen in heb, Jan Bonen. Die zit er ook al sinds 2011. Dus dat is ook weer een teken van stabiliteit.
En toch een bekende persoon die ook deze koekjes heel lekker vindt.
Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Misschien heb je wel de Olympische Spelen gevolgd de laatste weken.
Ja.
Dan zie je met enige regelmaat, ligt misschien aan welke sport je kijkt, maar dan zie je de rapper Snoop Dogg. Die zit dan op de eerste rij. En het blad Vogue, die had in zijn tas gekeken. Zijn speciale tasje wat hij bij heeft op de Olympische Spelen voor snacks, et cetera. En zijn telefoon. En daarin zat ook het Biscoff koekje. Dus dat is toch een van de favoriete snacks. En toch weer wat gratis reclame.
Heel hip koekje dus.
Reclame van iemand met 90 miljoen, bijna 90 miljoen volgers op Instagram. Maar de CEO was ook wel content met de halfjaarscijfers. Maar ze vinden het wel lastig om het groeitempo vast te houden. Omdat ze een beetje op de korte termijn tegen de productiecapaciteit aan botsen. Dus in Amerika en in België hebben ze fabrieken. Nou, die draaien al 7 dagen in de week. Dus ook in het weekend. En er komt wel een nieuwe fabriek aan in Thailand. Maar daar rolt pas tegen 2026 speculoos. Dan kunnen ze daar bakken. Dus gezien de waardering is het wel een behoorlijk aandeel. KW 2025 staat nu op 52 voor de koekjesbakker. En het aandeel noteert ook ruimschoots boven de 10.000 euro. Desalniettemin, mooi groeiverhaal met een...
Ik dacht dat je zou zeggen, desalniettemin een koopje, maar je moet het wel kunnen ophoesten, 10.000 euro voor...
dat is sowieso lastig. Ik zou toch... het zou leuk zijn als ze kunnen komen met een aandelensplitsing. Sowieso misschien om het eigen personeel beter te kunnen belonen. Want als je iedereen 1 aandeel geeft en het is al 10.000 euro... dan zou je het ook met wat kleinere Dus een splitsing zou het overwegen waard zijn, waardoor het ook weer bij particulieren misschien wat beter verhandelbaar wordt. Ja. Desalniettemin, ja, wij zijn een aandeel dat wij blijven volgen. En ja, het is inderdaad geen screaming buy. We hebben de laatste keer dat we erover schreven een houten advies.
Ja,
en dat is in lijn met ook op dit moment wel het beeld, de consensus onder analisten.
Ja.
Dus dat is het meeste wat mij is opgevallen afgelopen week.
Jullie hebben allebei goed je best gedaan. Maar het was natuurlijk ook gewoon een roerige tijd op de markt. En hebben we deze week nog ineens een mini-crash gehad. Ik ga naar het eerste hoofdonderwerp.
Voor kennis.
Ik sluit ook gewoon wel aan bij de actualiteit. Loegen. Weer nieuwe cijfers over de ontwikkeling van de Amerikaanse prijzen. Inflatie. En daar gekoppeld natuurlijk. Wat gaat de Fed doen? En wat gaat de economie doen? Wat is jouw beeld daaruit, uit de laatste cijfers?
De markt reageerde vrij positief op die laatste cijfers. Met name de cijfers van dinsdag, de PPI. Dus de Producer Price Index. Die was 0,1% gestegen in juli. Terwijl verwacht werd 0,2. Dus als die prijzen met een tiende per maand stijgen, dan stijgt het natuurlijk niet zo hard meer. En dan komen we onder die inflatiedoelstelling. Nou, op jaarbasis was het nog 2,2%. Dus nog net boven die inflatiedoelstelling van de Fed. En de markt ging ruim 1% omhoog dinsdag. Dus die waren daar blij mee. Want vorige week, die turbulente periode op de markt, dat was ingegeven door misschien komt er wel een recessie. En dan dalen de winsten van bedrijven. En daarmee ging die koers hard omlaag. Vervolgens kwam het verhaal, dan gaat de Fed de rente verlagen. Maar om die rente te kunnen verlagen, moet de inflatie gedaald zijn. Dus die PPI die was heel welkom voor beleggers. Want dat versterkt het verhaal dat de Fed misschien wel de markten te hulp komt. De CPI die kwam gisteren. Dat is dus de Consumer Price Index. En die was 0,2%. Die was een maand eerder 0,1. En dat was eigenlijk precies volgens de verwachting die 0,2. Maar goed, daar zit dan ietsje stijging in ten opzichte van de maand eerder. En de core, of de jaar op jaar was 2,9%. Dan was het een maand eerder nog 3%. En de core CPI, dus daar zit dan de voedingsprijs en
de energie.
De energie is daaruit. Die is 3,2%. Dus die blijft dan toch nog wel boven dat niveau. En mijn beeld, men schrijft tegenwoordig heel veel van die renteverlaging die moet er toch wel komen, want de Fed wil geen recessie. Ja, de andere kant is wel 3,2% een core CPI. Dat is eigenlijk nog even te hoog voor die 2% inflatiedoelstelling. En er komen natuurlijk ook allerlei berichten van maar misschien hoeft de Fed wel niet zo hard aan die 2% inflatiedoelstelling. Dus of dat nou wishful thinking is of dat...
Ik las ergens dat beleggers er eigenlijk nog nooit zo van overtuigd zijn geweest dat die rente omlaag gaat in september. Is dat iets waar jij wel aan twijfelt?
Op zich hebben de centrale banken de laatste tijd wel een neiging om de markt niet te veel teleur te stellen. Dus dat zag je bijvoorbeeld bij de ECB. Die had beloofd, of die had min of meer aangegeven, misschien gaan we in juni de rente wel verlagen. En toen viel die inflatie wat hoger uit. Maar toen gingen ze toch de rente verlagen, want ze hadden het min of meer al aangekondigd. Dus als de markt er in hoge mate van overtuigd is dat er een renteverlaging zal komen, dan zal die er wel komen.
Ja, dan wordt het gewoon wel een bloedbad als die er niet komt.
Ja, dus die zal er wel komen. Maar 3,2% core inflatie is niet per se een reden om de rente te verlagen.
Nee.
Dus het is een beetje dubbel. Ik denk dat als de markt overtuigd is dat die renteverlagingen komt, dan zal die er wel komen. Maar ik stel er toch wel wat opmerkingen bij.
Ja, opmerkingen. Maar maak je daar dan zorgen over dat die renteverlaging niet komt in september?
Nee, en meer dat wat we natuurlijk de vorige keer gezien hebben, is dat de rente te lang te laag bleef en dat we toen naar enorme inflatie gingen.
Ja.
En dus als die rente dan verlaagd wordt en de centrale banken zwengelen de boel weer aan, dan kan je straks weer hoge inflatie krijgen. En hebben we dat issue weer. En dat is wel, het leven in Amerika is echt wel stukken duurder geworden. Wat ik ervan over lees, is dat de impact van de inflatie veel groter is in de VS dan dat hier in Europa is geweest in die nasleep van corona. Waardoor het leven daar echt wel een stuk duurder is geworden. En sommige mensen ook daar gewoon wel problemen mee hebben. Ja. Of een steeds grotere groep daar problemen mee heeft.
Ik las wel dat de McDonald's is de prijzen aan het verlagen. Dus dat is toch een positief teken.
Dat lijkt me wel, ja.
Er zijn veel bedrijven die de prijs aan het verlagen zijn, al schijnbaar lastig in een bepaald trend.
Dus de vraag, maar goed, als belegger stel je jezelf dan natuurlijk altijd de vraag. Want als belegger wil je dat ze de marge op peil houden. Dus als ze de prijzen verlagen terwijl de inkoopkosten niet zakken, dan hebben ze aan de andere kant een probleem. Dus waarschijnlijk worden die maaltijden verkleind. Wordt de inhoud verkleind.
En dat helpt weer tegen de obesitas.
Ja, dat is waar. Ja. Dat is waar. En als we het allemaal weer Govi nemen, dan hebben we helemaal niet zoveel trek. Het is denk ik goed dat een centrale bank zorgt voor een stabiele economie. Niet te veel prijsstijgingen en ook voldoende werkgelegenheid, zoals dan het mandaat van de Fed is. Maar de Fed is er niet per se om beleggers te helpen om overgewaardeerde aandelen in stand te houden.
Nee. Maar goed, ander verhaal natuurlijk is gewoon van die recessie of economische teruggang waar men dan 2 weken geleden nog zo bang voor was. Heb jij daar nog nieuwe gezichtspunten over?
Want in eerdere
podcast zei je wel van, ik ben er toch niet zo zeker van dat die recessie niet komt.
Nee, dus ik vond die rente best hoog. En ik vond die inflatie hardnekkig. Dus dat zie je eigenlijk nog steeds. Dus de rente is best hoog. We zijn best een hele tijd gewend geweest aan rentes van 2-3%. Nog lager, richting 0. Nu is dat 5-5,5 in Amerika. Je ziet ook dat die inflatie die zit voor een groot deel in de woonkosten. Dus de huren, de hypotheeklasten en dergelijke. Dus daar zit de bulk van die 0,2 in juli. Dus die rente die heeft echt wel zijn impact op de economie. Alleen als die, normaal gesproken zou je zeggen, als die inflatie niet daalt, dan is er geen ruimte om de rente te verlagen. En dus zal er ergens een stukje afremming komen. Dat was mijn idee.
Ja.
Toen zeiden we, maar omdat er een presidentsverkiezing is, zal de overheid blijven investeren. Ik las laatst dat die investeringen van de overheid toch ook wel terugvallen. Want die staatsschuld van Amerika is hoog. De rente die erover betaald wordt is hoog. Dus die investeringen vanuit de overheden worden wat minder. Dus het zou mij niet verbazen als die terugval toch nog komt. Maar of de Fed dan al op voorhand de rente gaat verlagen om dat voor te kunnen zijn. Dat vind ik een lastige.
Ja, het blijft heel spannend. Zullen we daarop houden?
Nee, zeker. En hoe bedrijven daar dan mee omgaan, dat is ook een lastige. Dus als Jeff zegt, McDonald's verlaagt de prijzen, want het is bijna niet meer te betalen. Ergens. Het moet uit de lengte of uit de breedte komen.
Ja.
Dus dan zou de marge moeten zakken. En dat zou niet goed zijn voor de winstgevendheid.
Ik
zag ook dat al die containerprijzen weer behoorlijk in de lift zitten. Voor het verschepen van producten vanuit China naar naar Amerika, naar Europa. En dat heeft natuurlijk weer een negatief effect op de inflatie.
Ja. We zijn er nog niet vanaf van de inflatie.
Het blijft onrust komen vanuit die hoek, is mijn inschatting. En hoe het precies zal uitpakken, weten we natuurlijk niet. Nee. Maar dat het allemaal afloopt met de sisser, dat schat ik in van niet.
Voor kennis.
Tweede hoofdonderwerp. Iets heel anders. Halfgeleidersector die afgelopen weken tijdens Jeff zijn vakantie volop in de belangstelling stond, laat ik het zo zeggen. En generatieve AI heeft natuurlijk daar veel mee te maken, maar dat verband zal Jeff toelichten. Jeff, jij wilde het hier graag over hebben. Wat is jouw insteek?
Ja, de aanleiding was, ik ben inderdaad op vakantie geweest en toen had ik gesprek met, ik was op een camping en dan had ik gesprek met de buurman die chip-aandelen, zitten die niet in een bubbel? En dan kwam...
Was het een buurman van de redactie van Beleggersbelangen? Of,
nee, dat niet. Daar zitten toch best veel mensen. Met name merk ik dat toch ook veel jongeren... ik heb ook een tijd docent geweest op een hogeschool. En als ik dan vroeg aan degene van, welk aandeel hebben jullie dan? Want er waren toch wel een aantal... Die volgden ook specifiek een cursus, soort van... minor over beleggen. Dus die hadden daar wel interesse in en die waren er ook actief mee bezig. Maar iedereen daar, bijna 75% van van de deelnemers had toch aandelen Nvidia. Dat is toch de hoeksteen van de portefeuille, schijnbaar, zoals misschien bij de wat meer gepensioneerde dat heel lang rode Shell is geweest.
Ja.
En dat aandeel heeft natuurlijk geen windeieren gelegd. Ik had het over generatieve AI. Een voorbeeld daarvan is ChatGPT. Dat is gelanceerd 30 november 2022. En sindsdien is het aandeel Nvidia is 600% gestegen. Dat klinkt natuurlijk enorm spectaculair. En dat is het ook. Maar om dan de vraag te gaan beantwoorden of het in een bubbel zit of niet, dat is natuurlijk altijd heel lastig. De makkelijkste is dat om dat achteraf te bekijken.
En daar had jij het op de camping over.
Ja, daar hadden we de camping over. Daarna kwam natuurlijk ook heel wat volatiliteit in het aandeel. Dus dat is wel mooi. Het heeft Loege net al aangegeven. We gingen van 140 naar iets 90. Onder, naar 90. Dus dat is een behoorlijke fluctuatie voor een van de grootste bedrijven ter wereld. Maar als je kijkt van, naar de waardering, want dan zou je kunnen zeggen, wanneer zit iets in een bubbel, als echt de waardering losgekoppeld is van de realiteit. En als je kijkt naar de waardering, de winstverwachtingen, de winst, de cashflows die een bedrijf kan genereren, zijn we dan veel te ver op de muziek vooruitgelopen of niet? Nou, ik kijk op dit moment, zie ik op basis van schattingen van Bloomberg, van de consensus, dan is de forward KW 40. En voordat ChatGPT werd gelanceerd, was de forward KW 50. Dus op basis daarvan zou je kunnen zeggen, dat wel op de huidige koers, is dat het dan niet in een extreme bubbel
nee, er zit alleen één maar. Die winst voordat ChatGPT geïntroduceerd werd, ik had het toevallig hier staan, was 33 cent per aandeel.
Mm-hmm.
En die is nu, of die is verwacht voor 2024, 2,73 per aandeel.
Mm-hmm.
Dus die winst die is keer 8,5 gegaan. Ja, en de waardering is eigenlijk min of meer gelijk gebleven.
Ja.
Dus de vraag is of die winst structureel op dit niveau kan blijven en nog een paar keer kan verdubbelen in de aankomende tijd.
Ja, inderdaad. Nou ja, ik kijk in ieder geval ook nog naast, als ik kijk naar de analisten, en die zijn er heel enthousiast nog steeds over Nvidia. Maar er zijn ook een paar, altijd, die heb je natuurlijk altijd, die in het andere kamp zitten. Dat hebben we toen ook gezien bij Tesla. Je was voor Tesla of tegen Tesla. De ene ziet het als een autofabrikant, de ander ziet het als een technologiebedrijf. Als je kijkt naar Nvidia, dan wordt ook vaak de vergelijking gemaakt met de dotcom-bubble, met bijvoorbeeld Cisco. En als je kijkt naar bijvoorbeeld voor die generatieve AI, de infrastructuur die daarvoor wordt gebouwd, aangelegd. Ja, dat zijn bedrijven die dat doen, de big tech bedrijven, de andere big tech naast Nvidia, die gewoon hele sterke kaststromen weten te genereren. Denk bijvoorbeeld aan een Microsoft, denk aan Alphabet, Facebook hoort er ook wel bij. Verschillende partijen die gewoon ook een hele sterke balans hebben, beschikken vaak over een netto kaspositie. En dan is de vraag van, gaat de komende jaren, is er nog steeds enorme vraag naar die specifieke chips? De kans lijkt wel aannemelijk, ook omdat als je kijkt naar, want dat heb ik dan wel gedaan op vakantie, is af en toe naar een conference call lezen. Dus niet luisteren, want lezen gaat veel sneller. En dan heb ik hier een van de uitspraken van Alphabet, van de CEO. En die zegt in feite dat ze op dit moment inderdaad enorm veel investeren, uitgeven aan uitbouwen van de AI-infrastructuur. En wat hij feitelijk zegt is, the risk of underinvesting is dramatically greater than the risk of overinvesting for us. Dus dat betekent, tenzij hij er over 2 maanden op terug wil komen, wat natuurlijk een beetje lullig staat ten opzichte tegenover de aandeelhouders, waaronder de duurzame portefeuille, dat je opeens zegt van dit gaan we niet meer doen. Kan natuurlijk, maar lijkt me niet heel aannemelijk. En ook als je kijkt naar andere, bijvoorbeeld Facebook. Die hebben ook recent aangegeven in hun analistencall van wij gaan dit jaar fors investeren daarin. En ook in 2025 gaan we de investeringen nog eens optrekken. Dus ja, in dat kader zie ik het niet echt direct als een bubbel. Alhoewel, op de korte termijn kan niemand de koersen natuurlijk voorspellen. Niemand heeft een glazen bol.
Nee. Het is, heel even, Loegen, zie jij het wel als een bubbel of ook niet? Wel. Jawel.
Ja, oké. Nou ja, winst
is op zich een leuke beetje, maar uit zie ik het als een bubbel. Ik denk ik denk dat het te ver op de koers wordt. Maar goed, ik zal zo wel even reageren, want anders. dus ik verwacht dat die rotatie komt.
Dat dan komen we ook bij jouw hoofdonderwerp op. Maar laat je niet van je apropos bengen.
Oh nee, dat doe ik niet hoor. Want ja, dat is het mooie aan de beurs. Tegen elke koper staat een verkoper. En aan de andere kant, ja, als jij de aandelen koopt, dan is er iemand die de stukken van de hand doet. Dus ja, maak altijd je eigen redenering van, weet ik het beter dan de tegenpartij? En ja, daar moet je dan mee leven. Maar bij beleggers ook, ja, niets is zeker. Daardoor heb je ook een stukje spreiding, waarmee je dan niet alles op één paard hoeft te wedden. Maar in ieder geval, ja, dat is mijn beredenering, dat het niet in een bubbel zit en dat het interessante aandelen zijn. Maar of je dan Nvidia zou moeten kopen, ik ben niet de sectoranalist, maar ik heb op dit moment geen aandelen Nvidia. En ook gezien de waardering zou ik ze niet op dit moment oppikken.
Nee, nou, we hebben er een houtadvies op. Die redenering.
Naar mijn mening zijn er andere bedrijven die interessanter zijn. Mede ook door de waardering. En die zeker ook kunnen gaan profiteren.
Ja.
En naar aanleiding daarvan heb ik voor deze week, voor het komende blad, een tip van de week geschreven. In de tip van de week hebben we ook een speler die gaat profiteren van de trend. Alle ontwikkelingen die komen kijken, ook op het gebied van generatieve AI. Alleen als we dat aandeel pakken, daar heb ik ook een taxatie op gedaan. En de taxatie 2025, dan komen we op een KW van 9. Dat is een veel aantrekkelijkere waardering. Het bedrijf beschikt ook over een netto kaspositie van ruim 70 miljard.
Ja.
Wat overeenkomt met minstens 20% van de beurswaarde. Dus vind je dat wellicht een interessant aandeel, dan zou ik zeggen, volg ons tip van de week. Lees hem door.
Misschien dat we hem morgenochtend in de show notes kunnen zetten. Of anders komt hij heel snel op onze website beschikbaar.
Ja.
Maar die gaan we dus niet noemen, Jeff. Maar wel twee andere aandelen die wilde je noemen, dacht ik.
Ja, inderdaad. Nou ja, je had al in de inleiding had je het al over Alphabet. Nou ja, daar is op dit moment behoorlijk veel aan de gang. Dat ik daar mijn vingers niet meer aan wilde branden. Dus die zet ik even on hold. Dat doen analisten wel eens. Dan zeggen ze under review. In plaats van dat ze daar een concreet advies hebben. Dus die timing die kwam daar net tussendoor.
Ja, want wat is er nou gebeurd? Licht even toe van.
Ja, Loegu, die kan denk ik het beste, want die zit bij hem in de duurzame portefeuille. Ja,
in ieder geval dus die uitspraak over die monopoliepositie.
Oh ja, ja, natuurlijk, ja. Ja.
En ook, ja, er gebeurt elke dag wel iets, lijkt wel.
Ja, dus, dan moeten we dan los van deze podcast of bij een andere podcast misschien een keer speciaal aandacht aan besteden. Maar goed, Alphabet bij Jeff onder review.
Ja, misschien kort even aanvullen. Kijk, in principe, als je kijkt naar de groeiverwachtingen van Microsoft en Apple, op lange termijn zit die rond de 15%. Dat geldt ook voor Alphabet. Nvidia zit dus iets hoger, die gaat richting 23% per jaar. Maar de koers-winstverhouding van Alphabet is 20 en die van Microsoft 32 en die van Apple 33. Dus wat dat betreft is ook, wat Jeff eigenlijk aangeeft, die risico's die op dit moment in de markt zitten, die zorgt er dus voor dat die ten opzichte van die andere bedrijven vergelijkbare groei, maar wel 12 punten lager in de koers-winstverhouding. En dat is 1-op-1 wat mij betreft een weerspiegeling van het risico.
Ja, helder.
Ja.
Waar wil je vingers wel aan branden, Jeff?
Sowieso aan onze tip van de week natuurlijk.
Ja.
Die we deze week zullen gaan publiceren. Een ander bedrijf, want ik had net al aangegeven, waarom denk ik niet per se dat het in een bubbel zit? Alhoewel kunnen sommige waarderingen wel nog altijd hoog zijn, dat ik het niet super kansrijke belegging vind. Maar een houtadvies is zeker niet verkopen. Wat ik denk is dat het dat gewoon duidelijk, ik las ook laatst van een analist van, we zitten echt in die big tech bedrijven, we zitten echt in een race om zo snel mogelijk een gepersonaliseerde virtuele assistent te bouwen, die het eerste aanspreekpunt wordt voor hun klanten. En ik denk dat ze daar dus niet op gaan bezuinigen. En ja, Nvidia is dus echt de nummer één op dat gebied van die AI-chips. Maar een bedrijf wat al eerder getipt is dit jaar, misschien iets langer geleden, waar ik enthousiast over was, wat ook daarvan profiteert van deze trend, is AMD. AMD, dat is een ontwerper van chips voor PC's en datacenters. Maar zij zijn ook gespecialiseerd in, dat noemen we dan CPU's. Zij zijn ook gespecialiseerd in GPU's. Dat zijn echt ja, meer die chips voor ook voor generatieve AI. En ja, ik denk dat zij een geloofwaardig alternatief hebben op de plank met een aantal chips die ze hebben geïntroduceerd, waarmee ze een stukje marktaandeel zouden kunnen afsnoepen. Als je kijkt naar rapporten van ja, tech-specialisten, dan zie je wel dat de chips van minder kwaliteit zijn. Dus ze kunnen nog niet ja, echt volledig de strijd aangaan met Nvidia. Maar het positieve nieuws is dat de vraag veel groter is dan het aanbod. Waardoor er ook plek is, voor, denk ik, voor een nummer twee. En wat ook wel wat je vaak leest in analistenrapporten, waarom analisten ook enthousiast zijn over dit aandeel. Want van de 64 analisten, dat zijn er natuurlijk een hele hoop, zijn er 52 geven een koopaanbeveling, 12 die zijn houden, niemand zegt verkopen. En een van de redenen ook om daarin wel enthousiast te zijn, is dat die big tech bedrijven, die willen ook niet te afhankelijk zijn van ja, één speler, in dit geval Nvidia.
En, mooie case. Zullen we de tip van een paar maanden geleden, denk ik? Of alweer wat langer geleden?
Ja, dat is denk ik alweer wat langer geleden.
Maar laten we in ieder geval in de show notes zetten. Geeft dat in ieder geval ook ja, meer achtergrond over waar het bedrijf mee bezig is?
Ja, want toen was eigenlijk de aanleiding van, ja, dat was geen concurrent. En zij gaven toen aan van, ja, we hebben een ja, soort van alternatief. En dat gaan we in de markt zetten. Ja. Maar ja, de ontwikkelingen gaan zeer snel.
Ja.
Dus op dit moment hebben ze alweer een ja, een vervolgende generatie aan chips die ze ja, op de markt willen brengen. Ook bij dit bedrijf ja, waren de verwachtingen op een gegeven moment heel erg hoog ja, opgebouwd. Dus ook door analisten die ja, met bepaalde winstverwachtingen komen. Dat viel toch allemaal wel wat tegen op, ja, echt op de korte termijn. Daardoor is de koers ook daar weer wat teruggezakt. Maar ja, over een periode van ja, beleggen doe je voor de lange termijn, voor een periode van 5 jaar... ja, zie ik dit nog steeds wel als een kansrijk aandeel om in te spelen op die trend. En ook dit aandeel heeft toch een ja, aantrekkelijkere waardering. Moet je wel ook ja, hier een iets verder vooruitkijken in de tijd. Als we kijken naar de schattingen, winsttaxaties van analisten 2025, 2026. Dus 2026 zit je dan op 19 keer de winst. En waarom 2026? Omdat ja, je kijkt nu naar de investeringen van die big tech bedrijven. En het is echt een verhaal, niet echt voor de korte termijn, maar toch wel iets ja, verder vooruitblik. Een gedeelte daarvan zit ook al in de waarderingen. Maar ja, dus niet de nummer één favoriet op dit moment. Die zit dus in onze tip van de week. En dat ja. Is een bedrijf met ja, een zeer aantrekkelijke waardering. Dat niet die, ja, die chips maakt, maar meer zit in de geheugenchips. Nou, er zijn er meerdere spelers van. Ja,
we laten, dus, we laten de belegger, dus, luisteraar kijken. Laten we gewoon lekker raden en lees het heel binnenkort op onze website.
Yes, Jeff? Inderdaad.
Oké, okay, dankjewel.
Voor kennis.
En alweer het laatste hoofdonderwerp. Last but not least, zeggen we dan Loegen. Ja, we hebben het al gehad bij het terugblikken op de sectorrotatie. Vindt hij nou wel of niet plaats? Jij bent onze specialist duurzame aandelen. En jij gaat zeggen welke duurzame aandelen uit jouw duurzame portefeuille in jou ja, het meeste kans hebben om te gaan profiteren van de sectorrotatie.
Ja. Nou ja, dus misschien dus even dan. Het haakje van net. Hè? Dus, ja. Dus waarom denk ik dan dat die rotatie door gaat zetten? Dat die Magnificent Seven toch wat terug gaan vallen en daar andere aandelen voor in de plek komen? Nou ja, als je gewoon naar alle statistieken kijkt, Nvidia, Microsoft, Apple wegen samen meer dan 20% in de S&P met z'n drietjes. Dat is een concentratie die we eigenlijk bijna nog nooit gezien hebben. Als je kijkt naar waarderingsstaatjes. En dan zeggen we natuurlijk, ja, maar ja, AI, dit keer is het anders. En dan haal ik een bekende uitspraak van meerdere grote beleggers. De gevaarlijkste woorden voor beleggers zijn: this time is different. Hè, ja. Eigenlijk is het altijd nog zo geweest dat als iets dan zo duur was, dat het terugging. En ik geloof dat dat nu ook het geval zal zijn. En die drie die dan even het meest bepalend zijn. Dus als je kijkt naar Apple. Een half jaar geleden bij de cijfers over het eerste kwartaal, toen waren beleggers bang voor krimp bij Apple. En inmiddels, ik zei net, de verwachtingen zijn opgetrokken. Apple heeft gezegd, maar wij doen ook AI. En wij gaan dat op een andere manier doen dan die anderen. En inmiddels staat de koers 50% hoger en verwachten analisten weer 15% groei bij Apple. Wat een paar woordjes kunnen voor impact kunnen hebben. In diezelfde tijd heeft Warren Buffett zijn belang met 50% teruggebracht. Dus ik zou zeggen, 15% groei voor Apple is misschien wel een beetje ambitieus. Als we een half jaar geleden nog dachten dat ze misschien wel gingen krimpen. Dat is Apple. Nou, Nvidia, wat ik net zei, hè, dus die forse koersbeweging. Vertraging op die chips. Supermicrocomputer, een van de bedrijven die eigenlijk één op één omhoog ging en omlaag ging met Nvidia, omdat zij de racks bouwen en de servers bouwen waar die Nvidia-chips ingaan. Die had teleurstellende cijfers en teleurstellende verwachtingen. Ging 20% af. Supermicrocomputers is nog wel 45% lager dan de vorige top. Dus in andere bedrijven wordt er al hier en daar wel wat winst genomen. En Microsoft, die omzet gaat goed. Maar de winst per aandeel van Microsoft, die was in Q2 het hoogste. Q3 ietsje gezakt, Q4 nu gelijk. Dus je ziet
eigenlijk van het gebroken boekjaar.
Inderdaad. Ja. Q4 was dan het laatste wat ze bekendgemaakt hebben. En wat je dus ziet bij Microsoft is dat die winst per aandeel nu wordt gedrukt door de hoge investeringen in AI. Ja. Datzelfde geldt overigens voor Alphabet. En daar reageerden beleggers bij de cijferpresentatie niet zo enthousiast op. Dus die cijfer, na de cijfers van Microsoft en van Alphabet gingen de koers omlaag. En Jeff zei net, als je net hebt gezegd dat je dat gaat doen, dat is niet zo stabiel om dan daarna te zeggen dat je dat anders gaat doen. Maar Die CEO's van die grote bedrijven, die hebben ook nogal een handje om te luisteren naar wat beleggers van ze willen. He, dus dat doen ze ook nog wel eens. Dus als beleggers negatief gaan reageren op die hoge kosten, omdat de verdienmodellen te lang weg zijn, dan sluit ik niet uit dat ze op een gegeven moment ook gaan zeggen, we hebben toch naar die beleggers geluisterd en we gaan ietsje minder.
Alle reden om over een paar maanden dit gesprek nog eens terug te luisteren en erop terug te komen. Maar goed.
En dan voor Nvidia, dat las ik vandaag weer. 20% van de omzet komt dus bij Microsoft vandaan. En 45% van de omzet komt bij Microsoft, Amazon, Alphabet, Tesla en Meta vandaan. Dus dan kun je aan de ene kant zou je kunnen zeggen, of degene die positief is, die zegt, maar die bedrijven die hebben zulke grote kasposities, als die zeggen dat ze gaan investeren, dan komt dat goed. Andersom kun je ook zeggen, als een van die klanten zegt, ik halveer het, dan ben je meteen 10% als Microsoft.
Ja, concentratierisico's zijn in ieder geval enorm.
Ja. Dus dat, goed, en we gaan het zien. Hè? Ik weet het ook niet. En ook wij spreiden en Alphabet zit in de duurzame portefeuille. Dus. Maar om wel te kijken, wat je dus uiteindelijk, wat Jeff ook zegt, en daar ben ik het ook volledig mee eens. Beleggen in individuele aandelen betekent dat je ook binnen die groep kunt kijken naar welke bedrijven staan er nou wat beter voor dan anderen, omdat ze een betere concurrentiepositie hebben. Dus Chipotle die 800% groeit en Starbucks die maar 30% groeit. Ja, twee bedrijven in een soortgelijk sector. En de een doet het wel goed en de ander doet het niet goed. Dus ik heb er een paar bedrijven van waarvan ik echt het idee heb van dat die achtergebleven zijn. Dus Dayforce, die hebben we niet al te lang geleden opgenomen, begin juli.
Kun je dit naam nog een keer
herhalen? Dayforce. Ja, Dayforce. Dat is een aanbieder van HRM-software. Ja. En die heeft een verwachte winstgroei van 22% per jaar. Die staat nu op een koerswinstverhouding van 30. En als ze die winstgroei behalen, zou dat een koerswinstverhouding van 21 worden. Ja, die groeit dus vrijwel net zo hard dan Nvidia. Maar ook in een sector met, wat mij betreft, minder risicovol, omdat het gewoon een kleiner, nog een niche-markt is waar zij een hele belangrijke positie hebben. Corpay, ook een langdurige groeiverhaal.
Wat is dat voor bedrijf, Corpay?
Die doen die automatiseren of die structureren, automatiseren bedrijfsuitgaven. Dus de buitendienst die een lunchbon heeft of een parkeerbonnetje of een leaseauto of parkeer, nou ja, dat soort dingen. Verwachte winstgroei 17,5% voor de aankomende 4 jaar. Staat op koerswinstverhouding van 15. Stond in de afgelopen jaren gemiddeld op koerswinstverhouding van 19. Dus die is 30% goedkoper dan die in de afgelopen 5 jaar is geweest. 17% winstgroei. Ja, dat vind ik dan dus mooier als je tussen de 10-20% of ruim dik boven de 10, misschien wel richting de 20% winstgroei gaat. Tegen 15 tot 20 keer de winst. Ja, dat zijn de bedrijven waarvan ik zeg van, hey, daar heb je gewoon een grote kans om 10-12% rendement te gaan halen. En als je elk jaar 10-12% rendement haalt, dan doe je het volgens mij hartstikke goed. Want lange termijn rendement is tussen de 7 en de 8.
Ja.
En daarom was dat dividendrendement van Nationale Nederlanden van 8% ook erg interessant. Ja, want dan heb je al 8.
Ja.
En dan nou, een andere, misschien er even bij, die maakte vorige week cijfers bekend. Die is dan super goedkoop. Everest Group, een herverzekeraar. Stond daar ook laatst een analyse van geschreven. Maar die staat op, die maakt in 24 waarschijnlijk $60 winst. En die staat op een koers van 380. Dus die staat nu iets boven de 6. En als ze de verwachtingen waarmaken, staan ze onder de 5 keer de winst.
Ja.
Nou, super goedkoop. Securitas, Zweedse beveiligingsbedrijf, hebben een overname gedaan in technologie, waardoor ze meer technologie kunnen inzetten in hun werkzaamheden en daarmee de marge kunnen verhogen. Verwachte winstgroei 11,5% aankomende 4 jaar op een koerswinstverhouding vandaag van 10. En als ze die verwachtingen waarmaken, daalt die koerswinstverhouding naar 7.
Mag je dit supergoedkope aandelen noemen, Loege, of is dat te wervend?
Nou, dat is misschien te wervend, maar het geeft wel aan dat doordat al die aandacht naar een klein groepje bedrijven is gegaan, is er een hele grote groep bedrijven die vandaag door een gebrek aan aandacht veel interessanter geworden is. Dus die koersen zijn eigenlijk niet meegegaan, terwijl het bedrijf zich wel heeft ontwikkeld. En ik denk dat daar mooie kansen liggen. En uiteindelijk, nou ja, verwacht ik dus dat ook andere beleggers dat zullen gaan erkennen.
Ja, dus 4 mooie achterblijvers mag ik het wel noemen?
Ja.
Ja, oké. Okay. Nou, ben ik blij mee.
Voor kennis.
We hebben trouwens een lezersvraag. En ik denk dat er eentje voor Jeff is. Want die heeft dit bedrijf ook in de offensieve portefeuille. Namelijk Flow Traders.
Oh ja.
Stefan die vraagt, mede door jullie advies en enthousiasme zijn mijn broer en ik ingestapt in Flow Traders. Kunnen jullie een inschatting maken hoeveel zij hebben verdiend, Flow Traders dus, op Black Monday? Nou, dat was dan vorige week maandag. Gezien de snelste stijging van de VIX, de paniekbarometer sinds de coronapandemie. Dat was inderdaad maandag vorige week. En daarnaast is ook de Ethereum ETF Live, daar verdienen ze mogelijk ook geld mee. Een goed kwartaal lijkt me zo. Goed moment om bij te kopen, Jeff?
Ja, een goede vraag. Flow Traders, dat is wel een beetje een black box. Je kan op voorhand elk jaar, elk kwartaal, kan je niet inschatten wat ze gaan verdienen. Ze zijn inderdaad gebaat bij hogere beursvolumes. Daar zijn ze van afhankelijk. En ook bij paniek, want dan neemt het verschil tussen de bied- en de laadprijs toe. En dan kunnen zij gewoon een hogere handelsinkomsten genereren. De vraag beantwoorden, wat denken we of kunnen we inschatting maken wat ze hebben verdiend in het derde kwartaal? Ja, dat kan ik helaas niet. Ik heb natuurlijk wel het vermoeden dat een aanzienlijke bijdrage zal opleveren. Dus dat het een zeer sterk kwartaal zal zijn. In de eerste helft van het jaar hebben ze al €1,35 verdiend. Dat is op zich niet slecht, want de koers staat op dit moment volgens mij rond de €17. Dus als je dan €1,35 in de eerste helft van het jaar verdient, is dat toch wel behoorlijk. Die cijfers werden heel slecht ontvangen. Niet door vanwege de cijfers, maar vanwege het nieuws dat het dividend, dat ze hebben besloten om voorlopig geen dividend uit te keren. En ja, ik denk dat menig dividendbelegger daar behoorlijk van is geschrokken. Desalniettemin denk ik zelf wel dat het de verstandige keuze is. Dat ze dus geen dividend meer gaan uitkeren vanuit strategisch oogpunt. Omdat ze hebben gewoon meer handelskapitaal nodig. Als je kijkt naar de concurrentie. Dus je hebt bijvoorbeeld Virtu, je hebt Jane Street. Andere handelshuizen, andere marketmakers, die hebben gewoon een groter handelskapitaal. En dat helpt enorm bij het genereren van inkomsten. Dus veel beleggers zullen teleurgesteld zijn. Tegelijkertijd, vanuit strategisch perspectief is het denk ik de juiste keuze. Het bedrijf staat wel bekend om, altijd geweest als een goede dividendbetaler. Want sinds de beursgang hebben ze ongeveer de huidige beurskoers aan dividenden uitbetaald. Het dividend wat nu op de borden staat. Maar om meer inkomsten te genereren, zullen ze net als die andere concurrenten bijvoorbeeld ook obligaties moeten uitzetten en daarmee geld ophalen. Want hoe meer handelinkomsten ze hebben, ook al gaat dat misschien tegen hoge rente, zij kunnen in vergelijking ten opzichte van die hoge rente een veel hoger rendement halen. In mijn ogen doen ze dat ook heel goed. Ze hebben heel veel periodes gehad dat ze ook wel eens lieten weten van hoeveel dagen op reizen geen verlies hadden gemaakt. En volgens mij waren dat soms echt gewoon periodes van 400 dagen op rij dat ze geen enkel dag hadden afgesloten met een verlies. Door maar continu het risico af te dekken en het verschil tussen de bied en de laat. Ook toegang tot de cryptomarkt, dat is ook een gedeelte van hun strategie. Steeds meer diversificatie. Dus eerst zaten ze voornamelijk in aandelen ETF's. Nou, zijn ze gaan spreiden meer naar obligaties, ook naar crypto. Nou ja, de Bitcoin op de Black Monday, zoals het wordt genoemd, allemaal een beetje overdreven, vind ik, in de media. Een correctie is soms ook gewoon gezond. We hebben alleen maar stijgende koersen gezien. Maar op die dag dat
dat de koers een beetje onderuit ging.
Ja, dat is natuurlijk wel enorm. Ging wel enorm onderuit in Japan. Ja, volgens mij was dat 12% of 11%. Ja. Op die dag ging volgens mij ook Bitcoin tussen de 16% en 20% omlaag. Ook dus enorme volatiliteit. Die twee bij elkaar op gestapeld is gewoon een heel goed kwartaal geweest. Ja, maar en is het dan een screaming buy? Ja. Nou ja, ik vind, we hebben op dit moment een houdadvies op Flow Traders. En ik ben er zelf ook niet meer zo enthousiast over. Ook al is het enorm ondergewaardeerd. Meer ook vanwege de beslissingen van het management. Eén daarvan is dat ze zijn verhuisd naar Bermuda. Toen heeft de Vereniging van Effectenbezitters, die kwam toen ook meteen met een artikel. Je hebt heel veel media die proberen met schreeuwende koppen uit te pakken voor clickbait. Maar dat vind ik bij de Vereniging van Effectenbezitters niet het geval. Maar die kwamen ook met de titel Flow Traders hijst de rode vlag. Dat is toch een stukje governance. Dat vind ik heel belangrijk bij het kiezen van beleggingen. Dus vanuit beleggersperspectief, het is een mooie hedge. Daarom zit hij ook nog steeds in de portefeuille tegen mindere tijden. We hebben een houdadvies en dat is geen kopen aanbeveling.
Nee.
Dus op dit moment zie ik nog steeds niet.
Ik had er vanwege clickbait graag boven gezet. Dit is een screaming buy. Maar ja, goed, als jij dat niet vindt, Jeff, dan doen we dat niet.
Nee, het is een mooi aandeel. Je kan hem toevoegen ook vanuit perspectief dat je zegt van de beurskoersen zijn enorm opgelopen en ik wil wat bescherming aanbrengen. Ja. We hebben eerder wel een keer het aandeel genoemd voor als er een vlam in de pan is.
Ja.
Dan is het een mooi aandeel. Maar als je al een belang hebt, zou ik het niet.
Helder. We vinden het geen screaming buy. Dank jullie wel, Jeff en Loege, luisteraars en kijkers, voor het consumeren van dit uur mooie beleggersinformatie. Volgende week dan zit ik hier weer dan met Karel Merks, Menno van Hoven. Hebben jullie alvast vragen aan deze heren? Stel ze op voorkennis@beleggersbelangen.nl. Nogmaals bedankt iedereen en tot volgende week. We'll be right back.